is onze keuzelied van vanmorgen en dat weet ons organist precies te vertellen. 142. Dat is Evangelische Liedbundel 142. Dan wens ik u nog een gezegende dienst toe.
Zullen we een moment stil zijn voor God onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We zingen als intro op psalm het lied 75, op psalm 75, 1, 3 en 7. Gemeente, we lezen vanmorgen het gebod van onze God uit het Nieuwe Testament. Dat de schriftlezing uit het Oude is. En dat het gebod lezen we vandaag uit Efeziërs 4, vanaf vers 21. Waar staat: maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt die ten verderven gaat naar zijn misleidende begeerten, en dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en dat u de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af. En spreek waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkaar. Geraakt u in toorn, zondig dan niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan. En geef de duivel geen voet. Wie een dief was, stelen niet meer, maar spannen zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan meedelen aan de behoeftigen. Geen liederlijk woord komen uit uw mond, maar als gij een goed woord hebt, tot opbouw waar het nuttig is, opdat zij die het horen genade ontvangen. En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worden uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar wees jegens elkaar vriendelijk, barmhartig, elkaar vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. We zingen gezang 327. Met elkaar bidden. Heer, dat hebben we gezongen en dat willen we ook geloven. Heilig is uw naam. We zullen u eens zien van aangezicht tot aangezicht. Wat een dag zal dat zijn, Heer. Geef dat ons hart op u mag zijn gericht, Heer. Zoveel staat er tussen u en ons in. En we hebben wat voorbeelden daarvan gehoord in de lezing van uw gebod vanmorgen. Leert u ons leven, Heer, als we als mensen die zelf vergeving ontvangen hebben, die genade hebben ontvangen uit uw hand. En als we dan kijken naar ons leven van elke dag, dan is dat iets wat we heel snel weer vergeten. Dan kijken we naar mensen om ons heen en dan kijken we naar onszelf. En dan vergeten we zo snel dat wij zelf vergeven mensen zijn. Vergeven door u. En dat we van daaruit mogen leven. En dat we zo naar onszelf mogen kijken, maar ook zo naar de ander mogen kijken. In dat perspectief. Heer, wilt u ons dat leren? Wilt u ons dat steeds weer te binnen brengen? En ons helpen om zo te leven. Naar de ander toe die u op onze weg brengt. Maar ook naar onszelf en hoe we het leven bekijken. En wat we belangrijk vinden en waar we onze tijd aan geven. Heer, geeft u ons de genade om uit uw genade te leven. Om het ons eigen te maken. En wilt u ons helpen dit uur. Om het ons eigen te maken. Om uw woorden in te nemen. Om uw woorden in te zingen. Om stil te zijn bij u. Dat vragen we u, niet omdat wij dat verdienen, maar dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing van morgen vindt het uitgangspunt in Psalm 73. Die wil ik u eerst voorlezen in de nieuwe Bijbelvertaling. Dat vergeet ik weer. Oh nee, dat is nu wel aan. Sorry. En vervolgens gaan we er een paar coupletten uit zingen. En ik zal u even wat nader toelichten na de Bijbellezing. Hoe we dat zingen willen aanpakken vanmorgen. Dat is iets anders dan normaal. Dus we lezen eerst Psalm 73. Dat doe ik vanmorgen uit de nieuwe Bijbelvertaling. Maar u kunt natuurlijk gewoon meelezen met de NBG als u die heeft. Psalm 73. Een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor wie zuiver zijn van hart. Toch had ik bijna een misstap begaan. Bijna waren mijn voeten uitgegleden. Want ik keek met afgunst naar de dwazen. En ik benijde het geluk van wie kwaad doen. Tot hun dood blijven zij voor ziekte gespaard. Hun buik is goed gevuld. Aardse kwellingen kennen ze niet. Het lijden van anderen gaat aan hen voorbij. Daarom is hoogmoed hun halssieraad en bedekt geweld hen als een mantel. Hun ogen puilen uit het vet van eigenwaan, zwelt hun hart. Ze spotten, ze spreken kwaad, ze dreigen vanaf hun hoge zetels. Ze zetten een mond op tot aan de hemel en hun tong roert zich overal op aarde. Daarom lopen de mensen achter hen aan, drinken hun woorden in als water en zeggen: hoe zou God iets weten? Heeft de Allerhoogste een antwoord? Zo zijn de goddelozen ten voeten uit. Ze verrijken zich onverstoorbaar. Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver en waste ik mijn handen in onschuld. Want ik werd gestraft dag aan dag en geslagen elke morgen weer. Maar zou ik spreken als zij, ik pleegde verraad aan Gods kinderen. Dus ik bleef nadenken, ik wilde weten. Waarom? Het was een vraag die mij kwelde. Tot ik in Gods heiligdom binnenging en mij hun einde voor ogen bracht. Ja, u stelt hen op een glibberig pad en stort hen in een diepe afgrond. In een oogwenk is het met hen gedaan. Hun ondergang, hun einde is een verschrikking. Ze zijn als een nachtmerrie na het ontwaken, Heer. Bij het opstaan verjaagt u ze als beelden uit een droom. Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier. Maar nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij aan de hand. en leidt mij volgens uw plan, en dan neemt u mij weg, met eer bekleed. Wie buiten u heb ik in de hemel, naast u wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God nu en altijd. Wie ver van u blijven, komen om. Wie u ontrouw zijn, verdelgt u. Bij God te zijn is mijn enig verlangen. Mijn toevlucht vind ik bij God de Heer. Van al uw daden zal ik verhalen. Dat is Psalm 73. Dat is ook op muziek gezet. Een berijming. En daar willen we een paar liederen van zingen. Maar in die berijming komt iets meer terug, wat eigenlijk ook in de grondtekst gebeurt, dat het een lied is. Dat hebben wij vaak niet zo door als we de psalmen zo lezen. Maar in de berijming zie je ook, er komt een rijm terug, er komt een bepaald ritme in terug, een bepaalde melodie. En om dat wat beter tot ons door te laten dringen, wil ik u in de berijmde versie de eerste drie versen voorlezen. Vervolgens zingen wij vers 4 en vers 6. Dan lees ik vers 7 en dan zingen wij 8 en 10. Ja, dus ik lees 1 tot en met 3, we zingen 4 en 6, ik lees 7 en we zingen 8 en 10. Oké. Psalm 73. Ja, God is goed voor Israël, is waarlijk goed, ik weet het wel, voor het zuiver hart dat leeft in vrede, maar ik was bijna uitgegleden. Mijn afgunst groeide met de dag dat ik der bozen voorspoed zag, hoe moeiteloos hun leven is, zo zonder kwelling en gemis. Hun lichaam is zo gaaf, zo mooi, ze vallen aan geen plaag ten prooi. Het is daarom dat zij zich vermeten, geweld hun kleed, hun trots, de trots hun keten. Ze leven naar hun eigen wet, hun ogen puilen uit van vet. Verwaten beeld hun hart zich in, dat alles gaan moet naar hun zin. Ze lopen rond met hoon en spot, ze lachen om ons bitter lot en ze zeggen, laat ons hen verdrukken. Al wat zij doen lijkt te gelukken, ze dagen zelfs de hemel uit. Ze doen zo onbeschaamd, zo luid, de hele aarde, zeggen zij, ligt onder onze heerschappij.
Thank you.
Zij zijn het wie er voet op vallen staat, wie er weg in het ongewisse gaat. Tot puin wordt alles waar ze op bouwen. Verschrikkelijk zijn zij om het aanschouwen. Ten prooi aan dood en ondergang, al duurt het, lijkt het nog zo lang. De Heer waakt op, dan vallen zij. Ze gaan gelijk een droom voorbij. Van de verkondiging zingen van gezang 454. Maar als je de Bijbel grofweg in handen neemt en grofweg in het midden opengooit, openlegt, misschien wat inbiediger, dan zit je in het boek van de Psalmen. Een liedboek. En dat is denk ik wel veelzeggend. Midden in het woord van onze God staan liederen. Midden in Gods geschiedenis met de mensen, in het hart daarvan. En het boek van God staat vol met verhalen van Gods weg met mensenlevens, de schepping van de wereld en de mens daarin. En er zijn grootste geschiedenissen in te lezen, hoogtepunten en dieptepunten. En geboden worden ons gegeven en God is erbij. En hij redt zijn volk door het water en door de woestijn heen naar het beloofde land. En dan is er een glimp van een verlosser. Gods kinderen beginnen te vermoeden langzamerhand, merk je dat in het Oude Testament, dat er de helpende hand van Gods kant moet komen, dat ze het zelf niet kunnen. En dan komt die verlosser. En dan komt de redder in Gods naam. En dan willen ze hem niet. Dan stelt hij teleur, omdat hij niet doet wat ze verwachten. En hij komt aan zijn einde op een gruwelijke manier. Maar op die derde dag blijkt dat het waar is wat hij allemaal heeft gezegd over zichzelf. Dat hij gelijk was aan God, dat hij God zelf was. Jezus stond op uit de dood en liet zo zien dat God alle macht heeft. En dus hij troont boven menselijke macht. Ja, uiteindelijk zelfs boven de macht van de dood. En Jezus gaat terug naar de Vader en heeft tegen ons gezegd, hou van elkaar, wees een eenheid, hou elkaar wat in het oog. En vertel anderen over mij en over mijn liefde. En op een dag, op die laatste dag, zal God voor ieders oog zichtbaar zijn. Dan zal hij zijn koninkrijk definitief op aarde stichten. Dan zijn de tranen voorbij en dan zullen we hem kennen en ons gekend weten. En dat is de grote lijn, denk ik, van de geschiedenis. En die lijn is te vinden in de Bijbel, van Openbaring, van Genesis tot Openbaring. En midden in die geschiedenis staan er 150 liederen. En het opvallende is, als je ze allemaal eens door zou kijken, dat die liederen zelf ook weer een weerslag zijn van die geschiedenis. De Bijbel begint met de schepping. Dus ook zijn er ook psalmen over de schepping. De Bijbel heeft het over verlossingen, over uitreddingen, over de geschiedenis van het volk Israël. En die worden allemaal meegenomen in die liederen. Kijk maar eens voor de aardigheid in Psalm 104, dat is een lied over de schepping. En dan wordt diezelfde schepping in andere woorden nog eens nagezongen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wel wat er gebeurt. Ik lees een paar versen uit Psalm 104 vanaf vers 14. Gras laat u groeien voor het vee en gewassen die de mens moet verbouwen. Zo zal hij brood winnen uit de aarde en wijn uit het mens, en wijn die het mensenhart verheugt. Geurige olie die het gelaat doet stralen. Ja, brood dat het mensenhart versterkt. De bomen van de Heer zuigen zich vol, de ceders van de Libanon door hemzelf geplant. De vogels bouwen daar hun nesten, in hun kronen huizen de ooievaars. De hoge bergen zijn voor de steenbokken en in de kloven schuilen de klipdassen. U hebt de maan gemaakt voor de tijden. De zon weet wanneer ze moet ondergaan. Als u het duister spreidt, valt de nacht. En alles wat leeft in het woud gaat zich roeren. De jonge leeuwen gaan uit op roof. En brullend vragen zij God om voedsel. Bij zonsondergang trekken ze zich terug en leggen zich neer in hun legers. De mensen gaan aan het werk en arbeiden door tot aan de avond. Hoe talrijk zijn uw werken, Heer. Alles hebt u met wijsheid gemaakt. Vol van uw schepselen is de aarde. Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. Daar wemelt het zonder tal van dieren, klein en groot. Daar bewegen de schepen zich voort. Daar gaat Leviathan door u gemaakt om ermee te spelen. En allen zien er naar uit dat u brood geeft op de juiste tijd. Geeft u het, dan doen zij zich te goed. Opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd. Verberg uw gelaat en ze bezwijken van angst. Ontneem hun de adem en het is met hen gedaan. Dan keren zij terug tot het stof dat zij waren. Zend uw adem en zij worden geschapen. Zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. De luister van de Heer mogen eeuwig duren. Laat de Heer zich verheugen in zijn werken. Hoort u dat? Dat is het scheppingsverhaal. Dat is het leven zoals het door God gemaakt is, opnieuw bezongen. Op een heel andere manier dan wat er in Genesis gebeurt. Maar het gaat over hetzelfde. In het Hebreeuws is dat dichterlijke taal. Er zit er een metrum in, zit er een rijm in op sommige punten. Het is een gedicht, het is een ervaring, het is poëzie. Maak er muziek bij en je hebt een lied. Een loflied. En het is dan een lied van een gelovige. Een kind van God. Iemand die op een andere manier heeft leren kijken. Iemand hier, zo staat het erbij, die zomers kampeert en het donker ziet worden en de sterren aan de hemel telt. En die geluiden hoort in het bos. En die de nieuwe dag ziet komen en die de mensen zo weer langzamerhand in beweging ziet komen. Een psalm over de schepping. Maar is ook een psalm over de verlossing van Israël. Heel de reis van het volk wordt gevolgd, bijvoorbeeld. In de vorm van een lied wordt de geschiedenis dan aan de kinderen geleerd. Dat is een hele oude methode. En is ook een hele slimme methode. Dan leer je het sneller en je kunt het ook veel gemakkelijker onthouden. Net als wij vroeger misschien ook nog wel zingend de tafels hebben geleerd. En het alfabet. En dat je soms met van die vaderlandse liederen langzamerhand ook iets door hebt gekregen van de geschiedenis. Of dat nou allemaal feiten precies waren in die liederen, dat is natuurlijk af en toe maar de vraag, maar toch. Via het lied wordt dan iets aangeleerd. Dat is ook een methode. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Psalm 78. Ook van Asaf, net als op onze Psalm 73 zo dadelijk. Dan staat er bijvoorbeeld vers 1 tot en met 4. Luister mijn volk naar wat ik leer. Hoor de woorden van mijn mond. Ik open mijn mond voor een wijze les. Spreek uit wat sinds lang verborgen is. We hebben het gehoord, wij weten het en onze ouders hebben het ons verteld. En wij willen het onze kinderen niet onthouden. We zullen aan het komende geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de Heer, van de wonderen die Hij heeft gedaan. Bijvoorbeeld vanaf vers 12. In het land Egypte, in de vlakte van Zoan, zagen hun voorouders hoe Hij een wonder verrichtte. Hij spleet de zee en voerde hen erdoor. Als een dam hield Hij het water tegen. Hij leidde hen met een wolk overdag en in de nacht met een licht het vuur. Hij spleet de rotsen in de woestijn en leste hun dorst met een watervloed. En uit de steen ontsprongen beken en het water stroomde als rivieren. En verderop, bijvoorbeeld vanaf vers 70, gaat het bepaald met over de keuze op koning David. En dan staat er: Gods keuze, zijn keuze viel op David, zijn dienaar. Hij riep hem weg bij de schapen. Hij haalde hem achter de zogende ooien vandaan en maakte hem herder van Jacob zijn volk, van Israël zijn eigen bezit. Hij was een herder met een zuiver hart. Met vaste hand heeft hij hen geleid. Dus dat is wat er zowel in die psalmen gebeurt. Die kinderen krijgen het te horen. Ze hebben het van hun vaderen gehoord en zij vertellen het door. En dat is een lied. Het is een lied geworden. En ondertussen prenten die ouderen natuurlijk zichzelf ook in, hè, als je zo'n lied voorzingt. En ze zingen dan: dat is onze geschiedenis, zo is onze God. En zo zijn wij. En wij zijn een volk omdat Hij ons lief heeft en voor ons zorgt. Maar dat is het grote verhaal, het collectieve verhaal, zo je wil. Maar daarnaast is ook het kleine verhaal. De ervaring van individuen. Van soms heel verschillende mensen. Zo ook mensen die diep gaan, die depressief zijn. Die zich geslagen voelen door het leven en er gewoon geen uitweg meer in zien. Psalm 88 bijvoorbeeld. Dat lied wordt heel weinig gezongen in de kerk. Dat kan ook wel, want het is de donkerste psalm die er is. Er zit geen enkel lichtpuntje in. Geen hoop klinkt door, geen uitweg wordt gezien. En het geloof in God lijkt gewoon helemaal geen verlichting te brengen aan deze man of vrouw. Psalm 88, ik lees een paar versen, vers 1 tot en met 4. Heer, God, mijn redder, overdag schreeuw ik het uit, 's nachts zit ik stil voor U neer. Laat mijn gebed U bereiken, luister naar mijn klagen, ik word door rampen bezocht, mijn leven nadert het dodenrijk. Vanaf vers 9, bekende hebt U van mij vervreemd, afgrijzen roep ik bij hen op, ik ben ingesloten en ik zie geen uitweg meer. Mijn ogen zijn dof van ellende. Ik roep U aan, Heer, elke dag en strek mijn handen naar U uit. Doet U aan doden wonderen, staan schimmen op om U te loven? Vanaf vers 15, waarom, Heer, verstoot U mij en verbergt U van mij Uw gelaat? Ik ben verzwakt van jongs af in doodsgevaar. Verbijsterd moet ik Uw woede verduren. De gloed van Uw toren overweldigt mij, Uw verschrikkingen maken mij sprakeloos, als wateren omringen ze mij, dag aan dag. Van alle kanten sluiten ze mij in, mijn beste vrienden, het hebt U van mij vervreemd, mijn enige metgezel is de duisternis. Waar eindigt die psalm? Nou is de vraag, zou God nou echt woedend zijn op die man? Zou God nou echt zijn vrienden van hem vervreemd hebben? Ik weet het niet. In ieder geval is het zijn ervaring. Zoveel weten we wel. En hij is overweldigd door de klappen van het leven. En hij ziet gewoon geen uitweg meer. En hij ervaart het zo, alsof het God helemaal niet lijkt te interesseren. Duisternis, donkerheid, staat er, dat is mijn metgezel. Nou, daar lijkt geen praten aan. Het wijzen op de schepping en op het mooie wat God misschien heeft gemaakt, dat heeft geen zin. Hij zal zeggen, nou, dat zal allemaal wel. Ik merk er niks van. En als we wat door die psalm heen kijken, dan voelt u wel aangemeten dat we zulke teksten niet moeten ontleden, net zoals je dat doet bij een brief van Paulus of bij de geboden van God. Als je nadenkt, hoe pas je die geboden nou toe in deze tijd? Het is poëzie. Het is ervaring. En misschien herkent u zich wel in de dichter van die psalm 104. Als u vanmiddag of gisteren misschien naar de duinen bent gegaan en het genoten hebt van het mooie weer, dan denk je nou, hey, dit is de God van de schepping. Of een andere keer lees je in de Bijbel en dan zie je opeens hoe God door de geschiedenis zijn volk leidt. En dan denk je misschien aan die psalm 78. Maar misschien zit hier vandaag ook iemand die lijkt op die man of die vrouw uit psalm 88. Het is donker, je bent depressief, je voelt je alleen. U bidt wel, maar tot de gesloten hemel. En u verwijt God dat u niets, op u, niets om u lijkt te geven. En eigenlijk bent u gewoon het liefste alleen. En dan staat er niet aan het einde van deze psalm, nou, zo'n vermanende zin, zo van, nou, nu even weer gewoon doen. Nu even weer precies geloven wat er in de Bijbel staat. En maar dankbaar zijn wat je allemaal hebt gekregen. Die psalm staat er gewoon. Dus in het hart van de Bijbel, dat is mijn punt maar, zingen en schreeuwen en jubelen en huilen en zuchten en juichen en klappen mensen het uit, wordt aan alle emoties ruimte gegeven. Ook wraakgevoelens en haat en jaloezie en boosheid, naast blijdschap en geloof en ervaring van Gods nabijheid, alles komt voor in die 150 liederen. Alles krijgt een plek. Hier in het hart klopt het leven van de mensen, van u en van mij. En misschien is psalm 88 uw psalm, of 105, of 84, u weet wel dat het gaat over die mus en die zwaluw die bij Gods tempel rondfladdert. En het lied verandert misschien ook in de loop van je leven. Zoals je zelf verandert, als het goed is, door je emoties en door het leven wordt gevormd. En zo vind je je leven terug, langzamerhand. En in die liederen krijg je ook die woorden aangereikt. Krijg je beelden, de taal en melodie aangereikt. Om je eigen lied op te zingen en iets van te herkennen. En dan ook te weten dat je eigen lied, je eigen leven in het hart van die Bijbel er mag zijn. Wat ik er ook indrukwekkend uit vind, voordat we overgaan op Psalm 73, is dat Jezus zelf eruit heeft gezongen. En hij herkende zijn leven erin terug. Op zijn diepste moment, vlak voordat hij gekruisigd wordt, dan herhaalt hij, of zelfs aan het kruis, dan herhaalt hij zelf woorden uit Psalm 22. En iedere omstander wist toen waar dat om ging. En iedere kerkganger vandaag, die kan die psalm nalezen en die herkent opeens Jezus' leven in die psalm. Zijn sterven en zijn opstanding, alles staat erin. En vandaag kijken we wat specifieker naar Psalm 73 en dan hoop ik dat u er ook iets van uzelf in het lied in terugvindt. Maar zoals gezegd, het hoeft niet. Een andere psalm kan ook uw psalm zijn. Asaf, dat is degene die psalm gemaakt heeft. En hij zingt over Gods goedheid. Jeremia bijvoorbeeld, die heeft het over Gods gerechtigheid. En Habakuk in het Oude Testament, die houdt zich bezig met Gods heiligheid. Hier gaat het over goedheid. Maar nu wordt hier niet uit de doeken gedaan hoe die goedheid nou precies van God in elkaar zit. Want het is hier een lied. Het gaat hier om de ervaring ervan. En Asaf zegt, God is goed voor Israël, maar ikzelf was bijna uitgegleden. Ik was jaloers, ik kon het niet hebben, ik kon het niet zetten dat het die goddelozen zo voor de wind ging. Dan staat er, God is goed voor de reinen van de hart. Deze vertaling staat voor wie zuiver zijn van hart. Jezus zelf, die zegt later in de bergreden, zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. En dat is wel bijzonder. Hier in deze reinheid past dus geen jaloezie. Afgunst omdat het andere zo goed lijkt te gaan. En waarom is dat nou? Ik denk omdat die reinen van hart vol zijn van God. Het gaat om hem. Niet om andere mensen, niet om hun rijkdom, niet om hun carrière, niet om hun kinderen of wat dan ook. Reinen van hart zou ik hier zo willen opvatten. Ze zijn ten diepste vervuld van God en van zijn goedheid. En dat neemt zoveel ruimte in hun denken, in hun hart in, dat er geen ruimte meer is voor andere dingen. En Asaf, die weet dat. Reinen van hart zien Gods goedheid, zegt hij. En Asaf zingt ook over die periode in zijn leven dat hij zelf bijna was uitgegleden. Hij ging onderuit, mensen, net als u en net als ik. En als we kijken naar de wereld om ons heen, nou zet dan de televisie maar eens aan en je ziet het, of kijk rond op kantoor of in de straat en je krijgt het door. Mensen voor wie het leven gemaakt schijnt te zijn, fluitend lijken ze door het leven te gaan, zonder zorgen, alles lukt en zonder God. Vers 3 staat er dan, want ik keek met afgunst naar de dwazen, ik benijde het geluk van wie kwaad doen. Je weet wel, we hebben het wel eens eerder over gehad, dwazen zijn in de Bijbel niet zozeer domme mensen, maar dwazen zijn mensen die leven alsof er geen God is. Die zeggen in hun hart, er is geen God. Staat er, ik benijd het geluk van wie kwaad doen, tot hun dood blijven zij voor ziekte gespaard. Denkt u het nooit is, dat is toch onnavolgbaar? De een probeert zorgvuldig te leven, de andere toe, of in goede verhouding met de mensen. En de ander leeft voor het vaderland weg. De eerste sterft vroeg en laat een gezin achter, de tweede rookt en drinkt, geeft om God nog gebod en wordt 85. Kunt u het volgen? Dat is de vraag van Asaf. Hun buik is goed gevuld, aardse kwellingen kennen ze niet. Het lijden van anderen gaat aan hen voorbij. Nou, die taal spreekt voor zich, denk ik. Sommige mensen zijn zo druk en zo blij met zichzelf, dat het lijden van anderen compleet buiten beeld raakt. Je kunt het zien op tv, mensen kunnen sterven voor je ogen en je zept naar een ander programma en je neemt nog wat te drinken. Er is altijd een aanleiding om over jezelf te praten. Vers 8, ze spotten, ze spreken kwaad, ze dreigen, ze zetten hun mond op tot aan de hemel en hun tong roert zich overal op aarde. Het leven van God, mensen, manifesteert zich overal om ons heen. We leven niet in een ghetto, de hele dag door klinkt dat geluid. De mensen drinken het in als water, staat er. En ze lopen erachteraan. Doe wat je wil. Doe wat goed is in eigen ogen. Als het goed voelt en als je er zin in hebt, moet je het vooral doen. Je leeft toch maar één keer. Hoe zou God iets weten? En ze zetten een mond op, staat er, tot aan de hemel. Tot aan. Dat is wel interessant. Zoveel ruimte geeft God ze blijkbaar. Hun tong mag zich overal op aarde roeren. Ze kunnen schreeuwen en ze kunnen overweldigend zijn, maar ze komen niet in de hemel. Niet bij God, niet bij zijn hart, tot aan. Kent u er iets van? Verwoordt het een gevoel of een emotie van u? Of zit u er niet zo mee? Maakt het misschien niet zo uit? Dat goddelozen staat er hier, zich verrijken en onverstoorbaar. Voel je er eigenlijk misschien wel een thuis? Of gaat het soms ook een beetje over u en over mij, als het gaat over dat leven van die goddelozen? Want het kan wel over een ander gaan, maar misschien gaat het ook wel wat over onszelf. Asaf in ieder geval, die wordt er wel door gekweld. Het lijkt allemaal voor niets, denkt hij, als ik probeer met een goed geweten te leven. Om ieder mens recht te doen en om voor God te leven. Om liefdevol te zijn en trouw, of zoals de profeet Micha het zegt, niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dat is wat hij van ons vraagt. Voor zijn gevoel breekt het allemaal bij zijn handen af. Maar gelukkig gooit hij de handdoek niet in de ring. Er staat, hij bleef nadenken, hij wilde weten. Hij bleef nadenken, hij wilde weten. En dan gaat hij Gods heiligdom binnen. En dat kan de tempel zijn geweest, dat was de plek waar God en zijn volk bij zijn volk wilde zijn, maar het hoeft niet. Het kan ook zijn dat hij op een stille plek ging zitten en dat hij de wet en de profeten ging lezen, of zoals wij dat in onze tijd zeggen, de Bijbel ging lezen. Of dat hij met andere woorden Gods woord ging bestuderen, dat hij ging bidden. In ieder geval, hij bleef nadenken, hij wilde weten. Hij zocht actief naar God op de plek waar die God te vinden was. En hij kwam erachter. Zijn ogen gingen open. Hij kreeg het patroon door. Hij was eerst, zegt hij zelf, verbitterd en boos. En hij zag alleen wat voor ogen was. Hij zag wat we allemaal zien in deze wereld. En hij zag dat mensen zich verrijken. Hij zag dat ze spotten met God. Dat hun ogen uitpuilen, staat er, van hebzucht. Dat ze mond opzetten en overal op aarde volgelingen krijgen. En die giftige houding overal wordt verspreid. Dat zag hij. En hij was erdoor verbitterd. Hij was, zegt hij zelf, als een redeloos dier. Daar heb ik ook van gezongen. Een dier kijkt niet verder dan het hier en nu. Een dier kijkt niet vooruit naar het grote doel en naar het einde. Het leeft hier en nu. En dat is het. Maar als hij zoekt, als Asaf zoekt, dan vindt hij ook. Hij ziet dan dat het leven van die mensen doodloopt. In een oogwenk, staat er. Plotseling is het voorbij. Dus iedereen kan in deze wereld achter je aanlopen en je woorden indrinken als water. Maar als je leeft als een dwaas, als je leeft zonder God, dan is het daarna ook voorbij. Je ziet het zelf niet. Je kunt het alleen zien met de ogen van het geloof. Alleen als je het heiligdom binnengaat. Als God je ogen verlicht. Dan zie je dat die snelweg van het leven, waarop we allemaal met 120 km per uur doorrazen, dat het eigenlijk niet meer is dan een glibberig bergpad. Je ligt zo in de afgrond. En dat is niet per ongeluk, als je hier die tekst goed bekijkt. Want er staat, u zet hen op dat pad. En als God dat doet, kan dat niet zomaar ongedaan worden gemaakt. Dat is denk ik wel een afschrikwekkende realiteit. Dus het kan zo zijn dat sommige levens heel wat lijken, maar in feite niets meer zijn dan een schim. En als je erop terugkijkt, is het zoiets als een droom. Ook een beeld wat hier wordt gebruikt. Misschien wel een nare droom. Dat kan je wel eens hebben, dat je 's ochtends wakker wordt en niet precies meer weet wat je gedroomd hebt, maar wel blij bent dat je wakker bent. Dat je een kop thee kunt gaan drinken en probeert dat gevoel in je hoofd kwijt te raken. Dat gevoel dat het niet goed was. Dat is wat, want dat is het beeld wat hier wordt gebruikt voor het leven van een goddeloze. Een enorm contrast. Aan de ene kant staat er, ze zetten een mond op tot aan de hemel. Iedereen volgt ze na. Ze drinken hun woorden in als water. En aan de andere kant staat er, ze zijn een nachtmerrie na het ontwaken. Als Asaf het heiligdom binnengaat, dan leert hij veel van God. Hij leert wat voor onze ogen is, dat dat iets heel anders kan zijn dan wat voor Gods ogen is. Wij zien de snelweg en God ziet dat bergpad. God kijkt anders en oordeelt anders, maar dat betreft dus niet alleen andere mensen. Want als je het Gods heiligdom binnengaat, dan leer je ook veel over jezelf. Je krijgt door, net als Asaf, misschien dat je verbitterd was. Dat je gekwetst was van binnen. Hij zegt, ik was verbitterd, gekwetst, dom en dwaas. Er zijn nogal wat woorden. Wie van ons zou dat zo snel over zichzelf zeggen? We houden toch graag een beetje onze geestelijke stand op. Of we zoeken allerlei verklaringen voor ons gedrag. We redenen buiten onszelf of misschien ook weer andere mensen. Maar in Gods heiligdom gaat het licht aan. En dan gaat er een licht op als het goed is. En dan zien we niet alleen dat de weg van de goddeloze doodloopt, maar we zien ook dat er genoeg op onszelf aan te merken is. Dus als u stiekem wellicht van uzelf denkt van, ja, met mezelf heb ik het nog wel redelijk getroffen. Of als u stiekem misschien denkt dat de wereld beter af zou zijn als er meer mensen waren zoals u. Kijk dan uit, want misschien bent u wel niet goddeloos hoor. Maar misschien ook wel. Of u bent misschien wel verbitterd over gemiste kansen in het leven. En dat kan moeilijk zijn. Zeker als andere mensen er vandoor gingen met dat wat u had gemaakt. En of uw werk wordt niet op waarde geschat en dat van anderen wordt eigenlijk zwaar overschat. En we lazen het vanmorgen in de lezing van het gebod in Efeze. Efeze 4. Staat, geef de duivel geen voet. Verban uit je leven de bitterheid en de kwaadaardigheid. Leef als een mens die weet dat God ook jouw vergeving geschonken heeft. En Asaf die mag het beleven. Hij weet zich bij God. Hij weet dat God hem bij de hand houdt. Zodat hij niet uitglijdt. Zodat hij niet in de afgrond valt. Ook Asafs leven hier op aarde komt tot een einde. Dat staat er ook in. Er staat, want dan neemt u mij weg. Net als die goddeloze. Maar hier staat erbij, met eer bekleed. Dus zijn leven eindigt niet vruchteloos als een nachtmerrie. Het is niet met hem gedaan, maar er staat, ik ben met eer bekleed. Hij mag ingaan tot zijn Heer, hij mag naar huis, hij mag naar zijn vader. En dat is het verschil, gemeente. Wie buiten u heb ik in de hemel, zingt hij verderop. Naast u wens ik geen ander op aarde. Hij kijkt niet meer opzij, hij kijkt niet meer vanuit een ooghoek naar het leven van die ander, want daar word je niet gelukkig van. De kans is groot dat je daar verbitterd van wordt. En denk dat het gras van de buren een stuk groener is dan dat van jou. Hij heeft geleerd om in de hemel te kijken. En vanuit daar te concluderen, vanuit Gods heiligdom, terug te kijken. En te concluderen en te zeggen, van behalve u heb ik ten diepste niks anders nodig op de aarde. Al is mijn leven volgens aardse maatstaven onder de maat, dan toch. Het lied zingt, ik heb mijn God, dat is genoeg, ik wens mij niets daarneven. Veel meer dan het meeste wat ik vroeg, is mij in hem gegeven. Al bezwijkt mijn hart. Al bezwijkt mijn lichaam onder een ziekte. Zelfs dan. Dus tot slot. De reinen van hart ervaren Gods goedheid. Zij zullen God zien. De wereld kan overweldigend schijnen, maar mensen met de grote monden komen niet verder dan tot aan de hemel. Het leven van goddelozen loopt dood. En als je wilt weten, als je zoekt, dan zul je vinden. Lees Gods woorden, zoek zijn aangezicht, ga zijn heiligdom binnen. Vroeg of laat, laat God het je zien. En dan zie je er doorheen en dan zing je mee met Asaf en met die miljoenen anderen voor Gods troon. Nu blijf ik bij u voor altijd. God die mij troost, die bij mij zijt, mijn twijfel stilt en mijn verlangen, die mij in liefde houdt omvangen. Gij neemt mij bij de rechterhand, gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, uw wijsheid is het die mij leidt en eenmaal kroont met heerlijkheid. Amen. We zingen ons geloof uit en belijden daarmee ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden zoals ze in lied 274a zijn opgetekend.
Thank you.
Zullen we met elkaar danken en bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u in het hart van uw woord allemaal liederen aan ons geeft. Een schat van eeuwen, waarin het volk van u zijn ervaring met u heeft opgetekend en doorgeeft aan kinderen en aan kleinkinderen, achterkleinkinderen en aan ons, die er zomaar zijn bijgevoegd. En Vader, dank u wel dat het woord van u en dat die liederen, niet altijd misschien, en dan misschien ook lang niet altijd bij elke psalm, maar zo af en toe herkenning oproepen, dat we denken, hé, dat is mijn lied, geloof ik, nu, deze jaren. Dank u wel daarvoor, Heer, dat die woorden van duizenden jaren oud, dat zomaar opeens op een zondagochtend onze woorden mogen worden. En als het niet ons woord was vandaag, niet ons lied, dat kan ook. Geeft u dan, Heer, dat we er iets uit hebben mogen oppikken wat we kunnen gebruiken in ons eigen leven. Over die bitterheid. En over het kijken naar anderen. En het zoeken van u in uw heiligdom. Misschien dat. Heer, vergeeft u dan wat niet goed was. Welke woorden overbodig waren. Of van u afleiden. Heer, laat ons vasthouden wat goed voor ons was. Waardoor we u wat beter hebben leren kennen. Of onszelf. En geeft u woorden in onze mond, Heer. Geeft u een lied in ons hart. Heer, we bidden uiteindelijk ook dat we allemaal een loflied in ons hart mogen krijgen. Een loflied omdat we doorhebben wie u bent en wie wij zijn. En dat het leven goed is dicht bij u. En dat we uiteindelijk niks anders nodig hebben dan bij u te zijn. Want het leven hier gaat tot aan de hemel, Heer. Maar als we bij u zijn, als we met u leven, dan mogen we verder gaan. Dan mogen we het heiligdom binnengaan. Dank u wel daarvoor, Heer, dat u die belofte aan ons gegeven heeft. Dat we vanuit dat woord mogen leven. Dat we daar ons leven op mogen bouwen. Dank u wel voor het uur. Gaat u met ons mee in het verdere van de week. Helpt u ons om als gezegende en als vergeven mensen te leven. Dat bidden we en dat danken we u, Heer. In de naam van Jezus. Amen. Collecte. En aansluitend het slotlied. En dat is uit gezang 291. Thank you. bidden we met elkaar om Gods zegen. De Heere zegen ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en Hij geeft ons vrede. Amen.